Goedemorgen allemaal. Ja, we gaan het hebben over opnieuw geboren worden. Ja, de een zegt wedergeboorte, de ander zegt van God geboren worden, van boven geboren worden. Een kind van God, hè, je wordt een kind van God. Nou, hoe je het ook noemt, in Johannes 3 wat we gaan lezen, daar staat opnieuw geboren worden. En het is van eeuwigheidsbelang. Het is van eeuwigheidsbelang om te weten wat daarmee wordt bedoeld met opnieuw geboren worden. En het is ook belangrijk om te weten wat het niet is. Opnieuw geboren worden is geen restauratie. Restauratie is voor een huis of voor een auto, maar niet voor een christen. En het is ook niet, je bent ook niet opnieuw geboren de dag dat je lid bent geworden van de kerk, of dat je besloten hebt, nou vanaf nu ga ik heel superbraaf leven. En even opletten, het is ook niet de dag dat bij jou zeg maar een lampje aangegaan is. Weet je, toen ik op een gegeven moment Efeze 2 vers 8 en 9 heb gelezen, waar het gaat over Gods genade, toen dacht ik van, oh, zit het zo? Dat was niet de dag van mijn wedergeboorte. Als de kamerling uit Jeruzalem vertrekt en hij is onderweg naar huis, dan leest hij Jesaja 53. En dan komt Filippus, die komt dan bij hem en dan vraagt hij, ja, begrijpt u wat u leest? Hij zegt, nee, ik snap er helemaal niks van. Filippus, die legt het hem uit en dan ziet hij water en die zegt hij van, is er waarop tegen dat ik gedoopt word? En dan zegt Filippus niet van, nou, nu jij Jesaja 53 snapt, nu kun je gedoopt worden. Nee, het is op grond van zijn geloof dat hij dan wordt gedoopt. Opnieuw geboren worden is een heel nieuw leven. En cruciaal, want zonder dat je opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet eens zien. We gaan lezen naar Johannes hoofdstuk 3, versen 1 tot 21. Nou, Henk Binnendijk die maakte er ook een keer een opmerking over. Ik weet niet of het van hem komt of niet. Hij zegt, we hebben de keuze. Zegt, we hebben de keuze, het is of twee keer geboren worden, één keer sterven. Of één keer geboren en twee keer sterven. En daar gaat het over. Het gesprek met Nicodemus. En er was een mens uit de Farizeeën en zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. En deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. En Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u dan geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij het niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Tot zover het woord van God. Dus Nicodemus, hij was een fariseer. Hij kende zeg maar zijn Bijbeltje en hij deed er ook alles voor om daarna te leven. Hij was, reken maar dat hij zeg maar ook de 10% van zijn inkomen gaf. En als fariseer ging hij ook tenminste 2 keer in de week ging hij vasten. En hij was zeg maar een van de 6000 fariseeën die leefden in de tijd van de Heer Jezus. En hij is een van de weinigen waar je over leest dat hij uiteindelijk tot geloof is gekomen in de Heer Jezus. En die Nicodemus, dat was niet maar zo een fariseertje. Hij was niet een van die 6000 in de zin dat hij maar meeliep. Nee, hij was echt een grote. Hij was ook lid van het Sanhedrin en mensen hadden respect voor Nicodemus. En Jezus noemt hem ook een leraar van Israël. En Johannes die schrijft dan over Nicodemus dat hij 's nachts naar Jezus kwam. En ik denk dat Johannes dat expres daar heeft neergezet. Dat er 's nachts, toen het donker was, en gaat Nicodemus naar de Heer Jezus. Want Nicodemus, ergens schaamde zich hij voor. Hij wilde nog niet zo geassocieerd worden met de Heer Jezus. Maar hij had wel een paar hele grote vragen. En dan komt hij bij de Heer Jezus, dat zie je in vers 2, daar staat: Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. En deze als is dan in de zin van indien God niet met hem is. En als antwoord hierop, vers 3, zegt de Heer Jezus dan: nou ja, beste Nicodemus, hè, als iemand, indien iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus, hij geeft een compliment aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus geeft hem meteen onderuit de zak. Hij zegt: Nicodemus, als jij ze doorgaat op de weg die jij nu gaat, dan zul je het koninkrijk van God niet eens zien. Nicodemus, je moet wedergeboren worden. En zoals gezegd, Nicodemus was in zijn dagen. Hij was echt een grote in de theologie. Gerespecteerd onder de fariseeën. Maar ook hij moest wedergeboren worden. Ook hij moest opnieuw geboren worden. Ook hij moest weten dat een kennis over God, dat het heel wat anders is dan het kennen van God. Weet u, en die hele Nicodemus-gedachte is echt niet zo ver weg. Wij conservatief, bijbelgetrouw kerk, wij gebruiken de HSV-vertaling. En het is opvallend als je dan de grote opdracht ziet in de HSV-vertaling. Dan staat er niet, alle andere vertalingen over de hele wereld, daar staat: maak discipelen van alle volken. Maar weet je wat de HSV neerzet? Die zet: onderwijs alle volken. Onderwijs alle volken en maak discipelen is een wereld van verschil. Of je alles weet over God, of dat je hem persoonlijk kent en een relatie met hem hebt, dat is een heel verschil. We worden niet geroepen om de volken te onderwijzen. Nee, we worden opgeroepen om discipelen te maken. Reken maar, de duivel weet heel veel over Jezus. Maar de duivel is geen discipel van de Heer Jezus. Er is een heel groot verschil. En die gedachte van Nicodemus, weet je, die kom je vandaag de dag nog tegen. En het was misschien een beetje vernederend voor hem, maar hij moest dat ook inzien. Hij moest inzien dat het kennen, de kennis over God, is heel wat anders dan het persoonlijk kennen van God. Hij moet opnieuw geboren worden. Er is geen andere weg om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nou, en dit is denk ik dan ook de reden waarom hij dan 's nachts naar Jezus komt. Hij zal wel daar vragen over hebben gehad. En reken maar, mensen om Nicodemus heen, zo'n man met aanzien, Nou, die hadden echt respect voor hem. Zijn familie en vrienden, die hebben beslist gezegd van, nou, als je wat wil weten over God, onze Nico, hij weet heel veel over God. Dat zullen ze beslist gezegd hebben. Maar Nicodemus, ergens in zijn hart, hij wist, ergens klopt het niet. En hij gaat 's nachts naar de Heer Jezus en heeft daar die hele grote vraag. En de Heer Jezus neemt dan ook het antwoord, neemt er ook tijd en hij geeft hem het antwoord en hij zegt dan, beste Nicodemus, je kunt het koninkrijk van God alleen maar binnengaan als je geboren bent uit water en geest. Nou, dit water en geest, sommigen zeggen het gaat over doop, sommigen die zeggen nou, het gaat over een natuurlijke geboorte. Volgens mij is het een verwijzing naar Ezechiël hoofdstuk 36. Als je een Bijbel hebt, het is de moeite waard om even op te zoeken. Ezechiël hoofdstuk 36, vers 25 tot en met 27. Daar wordt volgens mij antwoord gegeven wat het betekent om geboren te worden uit water en uit geest. Ezechiël hoofdstuk 36 en dan vers 25. En daar staat, ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven en ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Dus Ezechiël profiteert hier naar de Joden. Hij is nog verspreid door de oorlog, door ballingschap. Maar er is de belofte dat ze teruggaan naar Israël. En het probleem zit hem hierin. Ze waren in ballingschap gegaan omdat ze gezondigd hadden. God had ze in ballingschap weggevoerd. En vanwege hun zonde. En in de verwachting dat ze daar weer tot geloof zouden komen, tot berouw zouden komen en terug zullen gaan naar Israël. En zo is het ook gebeurd. Maar iedereen in Israël, en zeker de leiders, die hadden door. Ja, maar dit is een terugkomend iets. Als de Heere God ons nu in ballingschap brengt vanwege zonde en we komen terug. Het probleem van de zonde is nog niet opgelost. Het is gewoon een kwestie van tijd of we gaan weer in ballingschap. En dan komt die belofte wat Ezechiël dan schrijft. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in mijn binnenste. Ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt, dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. De vergelijking is hier met priesters. De mensen zullen besprenkeld worden met water, als in de zin van ze zullen rein worden. De zonden zullen worden afgewassen. En dat niet alleen. Ook het binnenste, een hart van steen, zou veranderd worden in een hart van vlees. Ontvankelijk voor de Heere God, ontvankelijk voor zijn geest. En als God in hen woont, zal hij hen ook het verlangen geven om te leven tot eer en glorie van hem. Dus in die zin. Ja, wil je het koninkrijk van God zien, ja, dan zul je geboren moeten worden uit water en geest. En dat geldt niet alleen voor de Israëlieten, voor de Joden van toen. Dat geldt ook voor ons. Wij hebben ook hetzelfde probleem. Ook wij kennen zonde in ons leven. Ook wij hebben onze geheimen. Ook wij hebben die dingen waar we ons voor schamen en waar we van weten. Ja, dat klopt niet, God tegenover. Ook wij hebben die reiniging van zonde nodig. En ook wij hebben de hulp nodig van de Heere God om te leven tot eer van hem. Nou, dat is wat wij met Goede Vrijdag en Pinksteren vieren. Omdat de Heer Jezus gestorven is aan het kruis. Omdat hij plaatsvervangend voor ons daar gestorven is en onze zonden vergeven. En daar is het niet bij gebleven. Weet je, met Pinksteren vieren we dat God zijn geest heeft uitgestort. En dat God in een ieder van ons wil wonen, daar gaat het over. Gedoopt in water en uit geest geboren. En de Heer Jezus zegt dan van neem dat nu serieus. Nicodemus, neem dat serieus. Ga niet in een restauratiemode zitten van ik ga het herstellen, ik ga het mijn best doen en ik ga zelf wel proberen om zondevrij te leven, om door alles goed te doen, het koninkrijk van God binnen te gaan. De Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, nee jongen, je moet opnieuw geboren worden. Geboren uit water en geest. En Nicodemus, ja, die zit daar en die zegt, ja, hoe kan dan al deze dingen gebeuren? En dan zie je, de Heer Jezus neemt dan ook de tijd voor Nicodemus. En in vers 13, daar staat, en niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is. Namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Weet je, het compliment wat Nicodemus gaf aan het begin, de Heer Jezus bevestigt dat. Alleen hij zegt, Nicodemus, ik ben veel meer dan dat. De Heer Jezus is veel meer dan de profeet. Jezus is zeg maar het antwoord op de vraag, ja, hoe kunnen deze dingen dan gebeuren? Hij is het antwoord op de vraag, ja, hoe word je wedergeboren, hoe kun je het eeuwig leven ontvangen? Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, ja, dan moet je echt bij mij zijn. En dan geeft hij drie verwijzingen, voorbeelden ervan. De eerste verwijzing is dan naar nummer 21 als de koperen slang wordt verhoogd. Een ander is om het helemaal duidelijk te maken is vers 16. En wat we al gelezen hebben. En Jezus maakt de vergelijking van licht en duister. Dus met die koperen slang, dat komt uit het Oude Testament. Op het moment dat het volk Israël in slavernij zat in Egypte, heeft de Heere God hen bevrijd uit Egypte. En terwijl ze onderweg waren, begonnen ze te mopperen en ze lieten aan alle kanten hun ongeloof zien. En ze zondigden tegen de Heere God. En de Heere God gaf hen toen giftige slangen, in de hoop dat ze zich zouden bekeren. En dat deden ze ook. En ze werden gebeten, maar ze vroegen ook om vergeving van hun zonden. En zei de Heere God tegen Mozes, Mozes, weet je wat jij moet doen? Je moet een koperen slang maken en die prik je aan een stok, aan een hoge paal. En iedereen die dan naar die koperen slang kijkt, die zal ook genezing ontvangen. Een minder moeite. En de Heer Jezus maakt daarmee de vergelijking dat ook hij zal verhoogd worden. Ook hij zal genageld worden aan het kruis. En niet ieder die naar hem opziet, die mag genezing van zonden ontvangen. Ook een minder moeite. En wederom, je kunt zien dat de Heere God wil dat een ieder gered wordt. Niemand wordt ook maar een strober in de weg gelegd. Of je nou rijk of arm bent, noem het maar op. Iedereen kan opkijken naar het kruis, naar de Heer Jezus Christus. En dat staat dan ook heel mooi in vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jongens, het is ontzettend duidelijk, wordt het hier neergelegd. Een ieder kan opkijken naar het kruis, kan opkijken naar de Heer Jezus Christus. En het eeuwig leven ontvangen. En het is opvallend, hè? Dit vers, Johannes 3, vers 16, het is een ontzettend bekend vers. Misschien wel het bekendste vers van alle christenen over de hele wereld. Soms zie je wel eens bij verschillende sportevenementen, en dan staat er 3:16. Nou, dat is dit vers, Johannes 3, vers 16. En wat dan bijzonder is dat de Heer Jezus gebruikt dit vers niet als hij de grote menigten toespreekt, maar in een persoonlijk gesprek. In een persoonlijk gesprek met Nicodemus. Daar vertelt hij dit. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En de Heere God zoekt een persoonlijke relatie met ons. Het is niet zo omdat je ouders christen zijn, dat jij automatisch ook christen bent. Het is niet omdat zij wedergeboren zijn, dat jij dan ook wedergeboren bent. Het is een persoonlijke beslissing die jij moet maken. Net zoals Nicodemus, met al zijn kennis, Hij moest opnieuw geboren worden. Zo is het ook met een ieder van ons. Het is de persoonlijke keuze die wij maken. En dan komt de vergelijking met de duisternis en het licht. En Jezus is gekomen in een duistere wereld. En er staat erna, bij lange na, niet iedereen was daar blij mee dat het licht kwam, want ze hadden de duisternis lief. Maar er zijn wel die de uitgestoken hand van de Heere God hebben gegrepen. Die de uitgestoken hand van Jezus grepen en uit de duisternis zijn gered naar het licht. En wat een verschil of je in de duisternis leeft of in het licht. Wat een verschil of je in vrede met God leeft of niet. En je moet het eens nakijken over de grootste uitvindingen, of hebben we het maar eens over, de grootste uitvindingen van deze wereld. En dan kom je terecht bij vliegtuig, je komt terecht bij een accuboormachine, je komt terecht bij bepaalde medicijnen. Maar ik wil toch zeggen, jongens, de grootste uitvinding van deze wereld is genade en vergeving. Jongens, dat in genade, dat we Johannes 3 vers 16 lezen. Dat de vergeving is voor ons, dat we mogen leven met de Heere God in vrede. Vandaag, morgen en in alle eeuwigheid. En de Heere God vraagt niet veel. Hij zegt, het enige wat je moet doen, is opnieuw geboren worden. En hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Het begint gewoon met op je knieën gaan. Het is gewoon op de knieën gaan en vragen, Heere God, wilt u mij vergeven dat wat ik verkeerd heb gedaan? Wilt u mijn zonde vergeven? En wilt u in mij komen? Wilt u deel zijn van mijn leven? En dan zal hij dat ook doen en hij zal je helpen ook te leven tot eer en glorie van hem. Het is allemaal niet zo moeilijk. Maar het begint wel met op je knieën gaan. En te erkennen dat je zondig bent en dat je de Heere God nodig hebt in je leven. Nou, tot slot dan dit. Hè. En hoe kun je dan weten of je wedergeboren bent? Hoe kun je dat weten? Nou, de een zegt, weet je, het is net zoals of je getrouwd bent. Je weet wel of je getrouwd bent. Als man zijnde, hè, heb je echt het excuus. Je hoeft niet meer te weten hoeveel jaren geleden was dat je getrouwd bent. Maar je weet wel of je getrouwd bent of niet. En dat is ook met wedergeboorte. Maar wat je ook ziet als je opnieuw geboren bent, je ziet het ook aan de gevolgen, aan de vruchten in het leven. Nicodemus, na Johannes 3, was hij niet hetzelfde. Was hij niet hetzelfde? Hij was nog wel deel van het Sanhedrin. Maar hij schaamde zich niet meer. Hij ging niet meer 's nachts naar de Heer Jezus toe. In het Sanhedrin, Johannes 7 vertelt daar geloof ik over. Dan sturen ze dienaren op weg om de Heer Jezus te arresteren. En die dienaren komen dan terug. En die zeggen tegen het Sanhedrin, ja, we hebben hem niet gearresteerd. Maar jongen, wat wij hebben gezien, dat is niet normaal. Dat is niet van deze wereld. En het Sanhedrin en de fariseeën worden dan ontzettend kwaad. En dan zie je Nicodemus, die durft dan op te spreken. Die durft dan een woordje te doen voor de Heer Jezus. En die zegt dan, jongens, laten we voorzichtig zijn met het oordeel. En hij beschermt daarin de Heer Jezus. Later als de Heer Jezus gestorven is aan het kruis, dan gaat Jozef van Arimathea en Nicodemus, die gaan op pad en die gaan vragen of zij het lijk mogen hebben. En het was misschien wel met gevaar voor eigen leven. Maar voor Nicodemus, ja, hij was veranderd. Nicodemus, hij was niet meer bang wat anderen van hem zouden zeggen, want hij kende de Heer Jezus. En op een ander moment, de Heer Jezus die stuurt de 70 evangelisten erop uit. En dan komen ze terug en dan zijn ze ontzettend enthousiast. En de wonderen die ze hebben mogen doen en de mensen bevrijd van boze geesten, zijn ontzettend enthousiast erover. En dan zegt de Heer Jezus, ja, verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. En Nicodemus had dat ontdekt. Het is mooi om farizeeën te zijn. Het is mooi om theologie te studeren. Het is mooi om al die dingen te doen. Maar waar het echt gaat om het, in het leven, is of je opnieuw geboren bent of niet. En dat is de vraag die in Johannes dan aan Nicodemus wordt gesteld. Maar het Johannes Evangelie stelt die vraag ook aan ons. Die stelt die vraag ook op aan ons. De vraag is niet of je de Bijbel uit je hoofd kent. De vraag is allemaal dat niet. De vraag is, ben je opnieuw geboren? Ben je op je knieën gegaan en heb je de Heer Jezus gevraagd om vergeving? En heb je hem gevraagd om in je leven te komen? En dat is de vraag die Johannes ons vanmorgen stelt. En dat is ook de vraag, denk ik, die de Heer Jezus jou stelt. Want hij wil niets liever dat een ieder gered is voor de eeuwigheid. Daarom, als je dat niet gedaan hebt, ga op je knieën. En als je niet weet hoe dat moet, kom dan naar de dienst of naar mij toe, of naar Klaas of Iti of wie dan ook. Diegene die voor je, achter je, naast je zit en zegt van, hey, help mij eens. Hoe moet dat? Want het is ontzettend belangrijk. Het is cruciaal. Jezus zegt, als je niet opnieuw geboren wordt, zul je zelfs het koninkrijk van God niet eens zien. Laten we samen bidden. Vader in hemel, we danken je. Dank je dat we zo met elkaar uw woord mogen openen. Heer, en als we dan lezen over opnieuw geboren worden. Heer, wat geweldig is het, Heer, dat u een weg hebt gemaakt voor ons. Dat er redding is voor ons. Dat we niet verloren gaan, maar dat we mogen leven met u. Heer, dank u wel, Heer, voor uw liefde en de genade die u ons hebt gegeven. Heer, en wilt u ons daarin ook in helpen, Heer. Help ons, Heer, dat als wij nog niet wedergeboren zijn, Heer, dat u ons het ook laat zien. Heer, het is uw wil, Heer, dat een ieder gered wordt. Heer, wilt u ons daarin in tegemoet komen? Zoals u Nicodemus hebt geholpen, wilt u ons ook helpen. En dan danken we, Heer, dat er vergeving is in de Heer Jezus Christus. En dat we daarom in vrede mogen leven met u, o God. Heer, dank u wel voor alle zegeningen die u ons zo geeft. In Jezus' naam. Amen.